Ich führe mich ein, so wie ich werde dich eingetreten.
Liebe Volk, liebe Zauberin, liebe der Bund der Herrn
We shall never surrender.
Het verheugt mij bijzonder dat dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
Welkom bij De Oorlog Gaat Nooit Voorbij, een podcast van de Overijssel Academie en Oost. Met bijzondere oorlogsverhalen uit Overijssel. Verhalen over verraad, geweld, hongertrekkers, heldendaden en stille getuigen. Verhalen die nog altijd voortleven en in veel families nog dagelijks voelbaar zijn. Want de oorlog gaat nooit voorbij. Presentator Marcel Oosten praat met publiekshistoricus Martin van der Linden. In deze vijfde aflevering, De Weg naar Vrijheid.
We vieren dit jaar 80 jaar vrijheid. Maar we zien en horen zeker nu dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ook niet hier in Europa. Op een vertrouwde bondgenoot als Amerika kunnen we niet zomaar meer rekenen. En sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog liep de internationale spanning niet zo ver op. Deze podcast gaat over de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan die nog altijd te merken zijn en voor veel mensen ook nog voelbaar zijn. Dat geldt zeker ook voor de militairen die de wreedheden van de oorlog van heel dichtbij beleefden. De geallieerden zagen weliswaar heel veel blije mensen bij de bevrijding, maar kwamen ook soms wel heel dicht bij de dood. In geen andere oorlog sneuvelden er zoveel soldaten. Het is een ruwe schatting, maar wereldwijd kwamen er zo'n 22 miljoen militairen om het leven. In deze podcast praat ik met publiekshistoricus Martin van der Linden van de Overijssel Academie. Martin, we kennen natuurlijk die uitgestrekte oorlogsvelden van die witte kruizen. Maar bij 22 miljoen doden kunnen we ons nauwelijks iets voorstellen. Het is een hele generatie aan jonge mannen.
Ja, dat klopt. Ja, en het geeft ook echt de totale waanzin eigenlijk aan, hè, van zo'n oorlog met zoveel doden. En dan heb je het nog niet eens over de gewonden, of de mensen die verminkt zijn, of die allerlei trauma's verder zijn opgelopen. Dus ja, het is gewoon waanzinnig.
Aan hun hebben we wel onze vrijheid te danken. Beseffen we ons dat wel altijd genoeg?
Ja, ik denk dat we daar wel een besef van hebben. Dat we ook echt wel dankbaar zijn richting met name de geallieerde soldaten natuurlijk, hè, die ons hebben bevrijd. Dat zie je echt wel terug in hoe we naar die oorlog kijken.
Zwollenaren kennen over het algemeen het verhaal van de Canadese bevrijder Léon Major wel. De man die volgens de verhalen op 13 en 14 april 1945 de Duitsers eigenhandig de stad uitjaagde. Natuurlijk deed hij dat niet alleen, maar samen met onder meer luitenant-kolonel Earl Amstead. Zijn kleinzoon Jeff is precies 80 jaar na de bevrijding ook naar Zwolle gekomen, in de voetsporing van zijn opa. Verslaggever Roelof Westerhof pakt Jeff, die onder de indruk is van alle Canadese vlaggen in de stad.
It's really hard to describe from where I'm from, knowing that in the Netherlands and in Zwolle that there's Canadian flags here is really.
Het is ongelooflijk om zoveel Canadese vlaggen te zien hier. Dat maakt me echt heel trots en ik weet zeker dat mijn opa ook trots zou zijn.
My grandfather landed on D-Day as a staff captain and was very involved in planning the Juno Beach assault.
Earl was nauw betrokken bij de plannen van de aanval op Juno Beach in Normandië. Na D-Day werd hij commandant van een artilleriebatterij en heeft hij vooral gevochten in België en Nederland. Zijn eenheid werd de Waterratten genoemd, omdat ze zo vaak in ondergelopen gebied moesten vechten. Het was dezelfde eenheid als Leo Major. Ze hebben dus nauw samengewerkt.
They had worked closely together from then to now, and yeah. So we know a lot of stories of my grandfather's experience in the Netherlands, but he always said that. For fighting for freedom, anyone would have done what he had done had he seen how the Dutch people had been treated. It's hard to think back to that time.
Er is onderweg veel gebeurd. Zijn amfibievoertuig is bijvoorbeeld gezonken. Daar heeft hij een brief over geschreven. En zou je daar een stukje van willen voorlezen?
Absolutely. So on February 11th, 1945.
Op 11 februari 1945 was hij met zijn eenheid aan de frontlinie om de artillerie te kunnen informeren. Het ging daar fout en opa moest in een boerderij overnachten met zijn manschappen. Daar schreef hij een brief naar huis aan mijn oma. Die brief, die hebben we nog steeds.
That he wrote to my grandmother. It says, "Hello darling."
Hallo lieverd. Ik ben gestrand op een onbewoond eiland. Zo voelt het tenminste. We waren in aanvalsboten op weg omdat de Duitsers het hele gebied onder water hadden gezet. Onze boot is in het donker tegen een telefoonpaal gevaren en gezonken. We zijn op een hoger gelegen stuk land met een boerderij terechtgekomen, waar we nu al 36 uur vastzitten. Man, wat is het koud. Ik ben benieuwd hoe mijn jonge zoon zich gedraagt.
Boy, it's cold. I wonder how my young son is behaving.
Jeff zegt major, wij zeggen major, omdat Leo Major uit het Franstalige Canada kwam. Hij is de held van de bevrijding van Zwolle, die redelijk soepel verliep. Martin, dat was niet overal in Overijssel zo. Hè? Het werd niet gevochten zoals in Brabant en Gelderland, maar het ging redelijk makkelijk.
Dat klopt. Over het geheel genomen ging de bevrijding van Overijssel redelijk makkelijk. Hè? Nou is het natuurlijk wel, op sommige plekken is ook wel gevochten. Bijvoorbeeld bij het Twentekanaal of bij andere waterwegen waar overgestoken moest worden. Hè, daar was echt wel weerstand. Maar over het geheel genomen heeft de bevrijding van Overijssel plaatsgevonden in ruim 2 weken. En was het niet de weerstand en de grote veldslagen zoals eerder in ons land zich had afgespeeld.
Hoe kwam dat? Hadden de Duitse troepen het eigenlijk al opgegeven?
Kijk, het heeft ook te maken, de strategie ook van de geallieerden was eigenlijk om zo snel mogelijk vanuit naar D-Day, zo snel mogelijk vanuit Normandië naar Berlijn te komen. He, dus Nederland was geen strategisch heel belangrijk gebied.
Het was het letterlijk een beetje links laten liggen.
Ja, eigenlijk wel. Het was een beetje bijzaak. En na Market Garden heeft het voor ons natuurlijk lange tijd stilgelegen. En toen men uiteindelijk toch doorstootte naar Duitsland, toen moest het oosten en noorden wel bevrijd worden om te voorkomen dat de linkerflank vanuit de geallieerden werd aangevallen door de Duitsers. Hè. Dus het was een soort voor de zekerheid dat het toch maar bevrijd werd. Maar het was dus ook in de Duitse verdediging geen zwaartepunt. Maar ook voor de geallieerden was de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland geen absoluut zwaartepunt. Het was meer een bijzaak eigenlijk. Ja. Maar toch is er op sommige plekken is er wel gevochten.
Ja, en er zijn ook wel dramatische verhalen te vertellen natuurlijk over mensen die op laatst nog zijn dood geschoten, wraakacties, vergissingsbombardementen. Er zijn nog wel veel slachtoffers gevallen, toch?
Nee, dat klopt. Dat kun je zeker zeggen. Bijvoorbeeld in Deventer, het bekende Twentel-drama. Een groep verzetstrijders die de stad de Duitsers probeerden tegen te houden en die dachten dat Canadezen eraan zouden komen. En die zijn op laatst zijn die een paar uur voor de bevrijding van de stad zijn die nog doodgeschoten door de Duitsers. En zo heb je op meer plaatsen heb je zo'n soort verhalen. Dus dat zijn echt mensen die in het uur van de bevrijding toch nog het leven hebben gelaten.
En nog tragischer, door vergissingsbombardementen, nog in die nadagen.
Klopt, dat is ook gebeurd. Ja, en met die vergissingsbombardementen, dat is natuurlijk ook heel dramatisch voor mensen die daarbij zijn omgekomen. Bombardementen ook door de geallieerden, die soms dachten dat een Nederlandse stad, dat het een Duitse stad was, bijvoorbeeld.
Ja, maar of een spoorlijn gewoon toch nog wilde bombarderen, was het niet eens vergissing, was het ook doelgericht, maar kwam het op het dorp terecht?
Ja, nou ja, waar gevochten wordt, daar was ook collateral damage. En daar zijn ook mensen zijn daarbij omgekomen. En als dat jouw familielid is, dan is natuurlijk ontzettend wrang. En dan kijk je met een heel nagevoel ook terug naar die bevrijding. Hè? Dan is die bevrijding is geen feest voor jou, maar dan is dat het moment dat jij jouw familielid bent verloren. Ja.
Bij Deventer is nog zwaar gevochten, omdat de geallieerden over de IJssel wilden komen. Dat wilden de Duitsers dan toch nog verhinderen. Ondanks dat ze de hoop misschien al wel hadden opgegeven. Bij Zwolle was dat veel minder het geval.
Klopt, Zwolle is inderdaad niet heel zwaar gevochten. En dat heeft onder meer ook te maken met de actie van Leo Major, die we net al gehoord hebben. Ja. Dus de bevrijding van Zwolle is uiteindelijk redelijk soepel verlopen.
Ja, toch nog even over die legende. Want hij zou in zijn eentje dus de stad zijn binnengetrokken. Was dat nou echt zo?
Ja, nou, dat verhaal is natuurlijk in de loop der jaren ontzettend aangedikt en verder verteld. Hij zou in zijn eentje ook tientallen Duitsers gevangen hebben genomen en allerlei vuurgevechten hebben gehouden. Dus zelfs op YouTube staat er een Canadese documentaire dat Leo Majoris een soort Rambo door Zwolle is getrokken. Daar zijn geen bewijzen voor. En dat verhaal is gewoon, het is een mooi verhaal. En hij was de eerste bevrijder van Zwolle. Maar zoals dit verteld werd. Dat is denk ik niet helemaal volgens de waarheid.
Nee, hij zag er ook niet uit als Sylvester Stallone. En in ieder geval Earl Olmsted was er ook bij die bevrijding van Zwolle. Zijn kleinzoon vond jaren geleden een foto van zijn opa te zien op de Grote Markt in Zwolle, terwijl hij met een radioapparaat het geallieerde hoofdkwartier informeerde over de bevrijding van de provincie hoofdstad. Die foto gaf een heel nieuw beeld van de bevrijding en ook een heel nieuw beeld aan de herinneringen die Jeff aan zijn opa heeft.
Yeah, it's for us, it's fascinating. And I mean, the Leo Major story is obviously very well known. So it adds a different perspective of the same day in the liberation of Zwolle.
Het is heel interessant om nu het verhaal van opa te weten. Het schetst een nog duidelijker beeld van de bevrijding van Zwolle. We weten uit oorlogsdagboeken dat Earl in die periode kapitein van een eenheid met 8 kanonnen was.
So that's an 8-gun battery that would have been aimed directly at Zwolle. And
ze stonden klaar om te schieten. De doelwitten in de stad waren al gekozen. Maar toen de berichten binnenkwamen dat Leo Major de stad had bevrijd, is hij met zijn mannen ook Zwolle ingetrokken.
What we believe is that after Leo Major liberated the town and word got through the infantry units.
Hij heeft vervolgens vanaf de Grote Markt via de radio het hoofdkwartier geïnformeerd over de bevrijding. En toen is die bewuste foto gemaakt. En de rest is geschiedenis.
And that's when the photo was snapped of him and the rest is history.
Wat betekent het dat je nu hier staat?
It is really honestly very difficult to put into words how I feel.
Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe ik me nu voel. Ik ben wel heel erg dankbaar dat mensen hier nog steeds herdenken en zoveel aandacht voor de bevrijding hebben. Ik zag gisteren een foto van mijn opa hier op de Grote Markt en dat bracht hem voor mijn gevoel weer tot leven. Het is echt heel emotioneel voor ons en we zijn iedereen in Zwolle heel erg dankbaar.
So it's very touching and we're just so appreciative of everyone in Zwolle.
Zeker nu, 80 jaar na de bevrijding, staan we stil bij die bevrijding. En dank aan de geallieerden. En staan we stil bij de slachtoffers die er nog vielen. Was het eigenlijk groot feest 80 jaar geleden in al die Overijsselse steden en dorpen die bevrijd werden?
Dat kun je wel zeggen. Hè. Ja. Mensen na 5 jaar bezetting waren ze ontzettend blij dat ze bevrijd werden door de geallieerden.
Ja. Ik kan me nog wel enige terughoudendheid toch ook wel voorstellen. Maar ja, we zien altijd beelden, foto's, filmpjes van mensen met vlaggetjes en die staan te juichen. Zo was het ook.
Ja, nee, zo was het echt. Hè. Kijk, op sommige plaatsen, er zijn wel, bijvoorbeeld in Staphorst, was al een deel was bevrijd en toen zijn de Duitsers nog een keer teruggekeerd. Hè, dus daar was wel een zekere terughoudendheid. Maar toen het eenmaal zover was, werd er echt wel feest gevierd. En mensen gingen massaal de straat op en klommen massaal op Canadese legervoertuigen en reden door de stad. En dus werd een groot feest gevierd.
Ja, en even om de bevrijding af te maken, na Zwolle duurde het nog even naar Kampen, maar toen stonden ze ook zo in Leeuwarden en Groningen.
Klopt, hè? Vanuit Overijssel had je twee routes eigenlijk naar het noorden, naar Groningen en naar Leeuwarden. Naar Zwolle hebben ze de kop van Overijssel bevrijd en Kampen inderdaad. En van daaruit zijn ze doorgetrokken naar Leeuwarden en naar Groningen. En die zijn eind april zijn die steden ook bevrijd. Dat was al bijna het einde van de oorlog ook natuurlijk.
En wat gebeurde er in Staphorst eigenlijk? Waarom kwamen ze daar terug?
Nou, op een gegeven moment, daar kwam een Canadese verkenningseenheid kwam er in Staphorst. En dat werd opgevat als Staphorst is bevrijd. Maar in de avond trokken zij zich weer terug en toen kwamen de Duitsers weer terug. En daar zijn nog wel wat vuurgevechten zijn en toen met het lokale verzet hebben er plaatsgevonden. Maar een dag later kwamen er toch de Canadezen echt terug om Staphorst te bevrijden. Ja,
waarom vraag je bij zo'n incident dan af? Hè? Want waarom ga je als Duitse soldaat niet gewoon weg en blijf je weg?
Ja, nou kijk, die verdediging van Overijssel door de Duitsers, dat was heel gefragmenteerd in feite. Op de ene plek gingen de Duitsers heel snel weg. Op de andere plek zaten misschien net wat fanatiekere divisies. hadden ze echt nog het idee van, hè, wij moeten dit tot de laatste man moeten we dit verdedigen. Dus dat varieerde ook heel, heel erg in de provincie. En er zijn ook wel plekken waar het echt zonder slag of stoot is gegaan. Maar ja, ook plekken langs het Twentekanaal, langs het Overijsselskanaal, waar echt nog behoorlijk gevochten is om wel. Waar gewoon veel Duitse weerstand was. Lag ook maar net aan welke divisie daar was van de Duitsers.
Ja, want was daar nog enige structuur? Of waren dat individuele eenheden die voor zichzelf eigenlijk opereerde?
Nou, kijk, bij het Twentekanaal en bij Wierden in de buurt, daar is toch nog een aantal dagen is daar flink gevochten. Want daar lag de Herman Keuring-divisie. Dat was nog 1200 man. Die gaven zich niet zonder slag of stoot zich over. Dus dat had er wel mee te maken. Wat voor tegenstand was daar op dat moment? En ook hoe zag het terrein, hoe zag het landschap eruit? Het was niet alleen maar een wanordelijke terugtocht of zo op dat moment voor de Duitsers.
Nee. Betekende ook dat er ook in die nadagen nog veel militaire slachtoffers ook vielen. Samen met het Canadian Research and Mapping Association brengt Jeff Osborne de verhalen van de Canadese oorlogsslachtoffers in kaart. Hij gaat daarvoor ook naar de Canadese begraafplaats in Holte, waar zo'n 1400 Canadese soldaten begraven liggen. Twee van die soldaten zaten ook in de eenheid van zijn opa en kwamen in Duitsland om het leven. Door het werk van die instelling weet Jeff nu wat er met hen is gebeurd.
I guess at the moment I feel kind of excited. What we knew of the story was very little. Until we had done all the research now, looking at radio logs and map coordinates and in historical accounts.
We wisten eerst alleen dat de observatiepost van mijn opa door artillerie was geraakt en dat daarbij soldaten waren omgekomen. Nu weten we hoe de slachtoffers heten, waar ze vandaan kwamen en hoe oud ze waren. Dat maakt het verhaal nog emotioneler. En het is nu niet meer alleen het verhaal van mijn opa, maar ook het verhaal van andere mensen. En
de ding dat we really love about it is that it's not just my grandfather's story. We can tell these other people's stories as well. So
ik denk dat het in Holte heel emotioneel zal zijn, maar ik ben nu vooral nieuwsgierig naar de plek waarover we tot nu toe alleen nog maar hebben gelezen.
That we've read about in books and just see it in person.
Hoe belangrijk is het dat de Canadese slachtoffers op één plek begraven zijn? How important is it for the Canadian casualties to be buried in one location?
Well, I heard a story that one of the soldiers was they were killed in Germany, but they're buried in Holland. Or the Netherlands. And so,
het verhaal gaat dat een Canadese commandant niet wilde dat de gesneuvelde soldaten in Duitsland zouden worden begraven, maar juist in Nederland. Ik vind het mooi dat ze samen zijn begraven en worden herdacht. En ik hoor dat er in Holte en omgeving heel veel aandacht is voor het herdenken van Canadezen. Ik dacht altijd dat het een droevig verhaal was, dat de soldaten door de jaren heen vergeten waren. Maar ze zijn juist niet vergeten. Daarom hoop ik ook dat we in de toekomst nog veel meer verhalen van Canadese soldaten kunnen gaan vertellen.
En so hopefully we can build some partnerships and make some new friends in Holten, like we have here in Zwolle. And I'm confident that there's going to be much more work to do on their stories.
Je bent bezig om de verhalen van de Canadese slachtoffers te vertellen. Waarom is dat zo belangrijk?
It's really important to me. Obviously the story about my grandfather is very interesting to my family, but for us
het is belangrijk voor onze familie omdat het natuurlijk het verhaal van mijn opa is. Maar het zijn ook de verhalen van andere militairen. En door die te vertellen willen we ook andere families enthousiast maken. Wat ik steeds merk is dat het één ding is om te vertellen over welke strijd waar werd gevoerd, maar dat het iets heel anders is om mensen te kunnen vertellen waar hun familie precies heeft gevochten en waar ze begraven liggen. Ik denk dat de mensen zijn die dat nog nooit hebben gehoord over hun opa of vader.
Martin, je bent historicus. Jouw collega's in Canada, hebben die er ook nog veel belangstelling voor? Want als we Jeff zo horen, speelt het daar toch nog wel een grote rol. Wij kennen dat niet. We zijn nooit geallieerde troepen geweest. Maar ja, ook wel hier en daar, maar niet overal en niet op zo grootschalig. Het speelt daar nog wel een rol?
Het speelt daar zeker een rol. Hè. Ook de organisatie waar Jeff mee te maken heeft, de Canadian Research and Mapping Association. Hè, dat is een groep Afghanistan-veteranen die in Afghanistan kaarten hebben gemaakt voor het leger. En die terug in Canada dachten van, hè, wat gaan we nu doen? Ja. En die zijn in die oorlog zijn die gedoken omdat letterlijk hun voorouders hier in Europa gevochten hebben. En die zijn op basis van allerlei verslagen in archieven in Canada zijn ze die gangen van die Canadese troepen daar in kaart aan het brengen. En dat betekent ook weer veel voor families en nabestaanden in Canada natuurlijk. Ja.
1400 van de militaire slachtoffers liggen dus op die Canadese begraafplaats in Holte. Dat is een belangrijk oorlogsmonument. Hebben we er daar meer van in Overijssel?
Nou, dit is wel een hele grote natuurlijk. Ja. Hè? En echt een belangrijk oorlogsmonument. We hebben ook in Markelo hebben we nog een provinciaal verzetsmonument. Waar de namen van ruim 400 verzetstrijders uit Overijssel op genoemd staan. Maar eigenlijk zie je door de hele provincie heen. Zie je van groot tot klein zie je oorlogsmonumenten. We hebben in totaal hebben we in Overijssel ongeveer 300 oorlogsmonumenten. En ja, ook in recente jaren komen ze er nog steeds bij. En dat zijn monumenten die gaan over allerlei verschillende gebeurtenissen uit die oorlog. Bijvoorbeeld over omgekomen verzetstrijders, over Joodse mensen die zijn weggevoerd. Maar ook over vliegers, vliegtuigbemanningen, hè, die zijn neergestort waar crashes zijn geweest. Hè, daar zie je overal monumenten zie je van verschijnen.
Ja, het lijkt zelfs de laatste jaren dat er steeds meer komen. We kennen natuurlijk allemaal de Stolpersteinen, de koperen klinkertjes voor de huizen waar Joodse mensen hebben gewoond. Direct na de oorlog was dat, neem ik aan, eigenlijk niet zo, hè, met die monumenten. Dan wilde men daar nog eigenlijk niet zo aan denken, wilde men vooruit.
Nou, die Canadese begraafplaats, hè, dat is al vrij snel na de oorlog is die gekomen. Maar natuurlijk, hè, men was eerst in de periode na de oorlog, wilde men vooruitkijken en niet terugkijken. Maar tegelijkertijd, ook in de loop der jaren, kwam wel steeds meer behoefte om toch ook weer stil te staan bij die oorlog. Hè, bijvoorbeeld dat verzetsmonument in Markelo is begin jaren 50 is dat gemaakt, omdat ook nazaten van verzetstrijders en verzetstrijders die de oorlog zelf hadden overleefd, ook behoefte hadden aan een plek. He, waar ze die oorlog konden herdenken. En je ziet ook wel met name nu de afstand ook tot de oorlog in jaren gewoon groot wordt. Dat het langer geleden is. En dat mensen ook overlijden die het hebben meegemaakt. Die verhalen niet meer kunnen vertellen. Dat er ook gewoon weer behoefte is aan plekken om wel die herinnering aan die oorlog leven te houden. Ja, en daar is een monument natuurlijk. Worden die daarvoor neergezet.
Ja, schat je dat dan groter wordt naarmate er steeds minder mensen uit die tijd over zijn?
Nou ja, kijk, je ziet wel een ontwikkeling in de loop der jaren. En ook sommige andere thema's die worden op een gegeven moment de tijd rijp om die te herdenken. We hadden net bijvoorbeeld over de vergissingsbombardementen. Daar kwam pas ook in de jaren 80 of jaren 90 kwam daar aandacht voor. En kwamen daar dan monumenten voor. Of het vandaag de dag ook nog toeneemt, dat weet ik, durf ik niet zo te zeggen. Het is nog wel steeds zo dat er nog steeds nieuwe monumenten bijkomen een aantal jaar geleden. Ook nog over een vliegtuigcrash in Steenwijkerwold bijvoorbeeld. In de kop van Overijssel. Hè? Dus ze komen er nog steeds wel bij.
Ja, opdat wij niet vergeten.
Zeker.
Nee. Tot zover de laatste aflevering van deze podcast. Over de weg naar vrijheid die zwaar bevochten is. Vrijheid die 80 jaar na dato nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Dat zien we iedere dag. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er namelijk nog tal van oorlogen geweest met verhalen die verteld moeten worden. Want die oorlog gaat niet voorbij. Ook al is er niemand uit die tijd meer over. Die tijd is niet zo ver meer weg, Martin. Maar dan nog moeten we die verhalen blijven onthouden.
Klopt, klopt. Hè? Want het bepaalt ons natuurlijk bij de waarde van vrijheid. Vandaag de dag leven we in vrijheid, in een vrije samenleving. En ja, de oorlog was eigenlijk het laatste moment voor ons dat wij niet in die vrijheid leefden. Dus dat is het. Alleen al daarom is het waard om dat verhaal leef te houden. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog de doorwerking van de oorlog. Hè? Niet zozeer alleen de slachtoffers zelf, maar ook de nazaten en de tweede en de derde generatie. Die toch nog allemaal, soms dagelijks ook, met die oorlog te maken hebben.
Ik hoorde laatst iemand zeggen van de geschiedenis leren we maar zo weinig. Hoe ervaar je dat als historicus?
Ja, nou, inderdaad. Ik, helemaal vandaag de dag denk ik wel eens. We kunnen wel wat beter naar onze geschiedenis kijken. En daar ook gezien wat er vandaag de dag allemaal aan de hand is. Dan denk je, dat moeten we toch met z'n allen moeten we dat voorkomen.
Ja, want dit geeft me aan dat de oorlog nooit voorbij gaat. Als je het hebt meegemaakt.
Nee, klopt. De geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft niet altijd op dezelfde manier, maar keert toch wel weer terug.
Martin, dankjewel voor de samenwerking in jou, de hele Overijssel Academie. Dank ook aan alle luisteraars die belangstelling hadden voor deze podcast. Verhalen over de oorlog. Ze blijven helaas actueel.
Tot zover deze aflevering van de podcast De Oorlog Gaat Nooit Voorbij. Met dank aan Jeff Osborne. Collectie Overijssel en verslaggever Roelof Westerhof voor de interviews op locatie. Deze podcast is een co-productie van de Overijssel Academie en Oost en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.